Voor we beginnen een klein verzoekje. Want op het moment verdien ik niets met de podcast, maar kost het wel geld om te maken. Mocht je waarderen wat ik doe en de podcast willen steunen, dan kun je een eenmalige of terugkerende donatie doen via de link in de beschrijving of op www.verhalenwordslapengaan.com/doneren. Je kunt van elke mogelijke betaalwijze gebruik maken en zo kan ik weer een jaartje de podcast in de lucht houden en af en toe een weggeefactie van een mooi boek houden. Maar goed, dan heb ik voor nu genoeg gebedeld. Heel veel luisterplezier. Hallo allemaal en welkom. Mijn naam is Mike en in deze aflevering lees ik een verhaal voor uit eigen doos. Dit is Verhalen voor het slapen gaan. Ik schrijf nu al bijna zo'n 10 jaar lang verhalen en ik hoop het nog lang te blijven doen. Ik heb geen idee waar het me gaat brengen, maar stiekem hoop ik dat de verhalen hier en daar gepubliceerd zullen worden of dat er zelfs ooit een roman zou mogen komen. Of dat gaat gebeuren, weet ik niet. Maar ik heb in ieder geval wel een verhaal geschreven over dit geschrijf van mij. Het verhaal dat ik in deze aflevering voor ga lezen heet De Aspirant. En het gaat over Mike, die schrijft om beroemd te worden. We volgen deze Mike tijdens 3 periodes in zijn leven. Zijn studententijd, zijn middelbare jaren en zijn pensioen. Voor hem pakt het niet per se uit zoals hij had gehoopt. Maar laten we hopen dat mijn verhalen geen voorspellende waarde hebben. Dit is De Aspirant. De aspirant. Kijk, daar zit Mike op zijn kamer, wild te tikken op zijn typemachine. Daarachter staat dan wel een monitor, verbonden aan zijn computer, maar hij vindt dat een schrijver, een echte schrijver, hoort te schrijven op een typemachine. Hij rampt op de toetsen die een ouderwets mechanisch tikkend geluid maken. Het papier beweegt gestaag van rechts naar links en als hij de marge heeft bereikt, rinkelt er een vriendelijke ding om dat aan te geven. Zijn ogen verlaten voor geen seconde het papier. Hij is druk bezig met zijn eerste roman, zijn doorbraak. Hij heeft er lang over getwijfeld of het een maatschappelijk geëngageerd boek moet worden of een roman die lezers zodanig in vervoering brengt dat ze er een volle week van moeten bijkomen. Uiteindelijk is hij tot de conclusie gekomen dat hij het allebei tegelijk kan. Hij moet wel, wil hij de schrijver zijn die hij zo graag wil worden. Online zoekt hij op met welke romans Moelisch, Reven en Hermans debuteerden en de enige roman die bij hem een belletje doet rinkelen is De Avonden. Nu is dat een boek dat niet makkelijk te overtreffen is, maar wat betreft Moelisch en Hermans is er winst te behalen. Hij beperkt zich daarmee wel tot de Nederlandse letteren, maar als hij te lang nadenkt komt hij al snel op het enorme succes van Salinger's The Catcher in the Rye of Harper Lee's To Kill a Mockingbird. Meteen verslapt dan de kracht in zijn aanslagen op zijn typemachine. Wanneer Mike niet schrijft, loopt hij stage bij een uitgeverij in Amsterdam. En de schrijvers die hij daar op kantoor tegenkomt, hebben hun achternaam verloren. Hun boeken staan dan misschien wel verslonden in zijn boekenkast, en er was een tijd dat hij al trilde bij het idee ze ooit te ontmoeten, maar hij mag ze inmiddels Rob noemen. Lize, Brechtje, Toby, Thomas. Als Lize op een feestje tegen hem zegt dat ze zo moet lachen om zijn stories op Instagram en dat ze Rob heeft opgedragen hem ook te volgen, begint hij te stralen. Hij kan nog maar amper geloven dat hij daar zit. Dat de schrijfster die 200.000 exemplaren van haar debuutroman verkocht en bij zijn voornaam kent en dat Rob, zijn favoriete schrijver, op zijn telefoon zijn naam letter voor letter heeft ingetikt en hem ook nog eens is gaan volgen. Op het jaarlijkse kamp van de uitgeverij speelt Mike een potje tafeltennis tegen Thomas. En ergens in zijn achterhoofd leeft de illusie dat, mocht hij hem kunnen verslaan, hij ook ooit een roman moet kunnen schrijven die even goed als die van hem zal zijn. Maar helaas, hij wordt met 21-9 ingemaakt en moet de pijn weglachen, geeft de schuld aan de harde wind. Toch tikt hij verbeten verder, daar aan zijn bureau. Als je even uitzoomt en verder kijkt als een typemachine, is het daar een zooitje. Links van hem staat een verwelkte roos, die hij kreeg op zijn diploma-uitreiking en die steeds meer begint te stinken. Hoewel hij een week geleden op social media nog pronkte met zijn diploma's, liggen ze nu omgevallen op zijn bureau onder een stapel bladen. Voor hem staan Harry Potter professors in de vorm van Lego poppetjes en er staat een kleine Simba op zijn achterpoten te brullen. Mike is iemand die een platenspeler op zijn bureau heeft staan, maar die tegelijkertijd ontoegankelijk is geworden door de bonnetjes, enveloppen en andere rotzooi die erop ligt. Zijn tweede druk van de Max Havelaar uit 1860 wordt overeind gehouden door een boel half opgedronken whiskyflessen en er ligt een oude editie van Filosofie Magazine onder een lege vreten zak Cheetos. Rechts van hem staat een standbeeldje van de denker, maar dan in de vorm van een skelet. Als herinnering aan het feit dat hij moet stoppen met denken en gewoon moet gaan schrijven, voor het te laat is. Hij schrijft: "Mijn naam is Mike van Holstein en ik ga de wereld redden met een boek. Dit boek." Kijk, daar staat Mike voor de klas, wil te schrijven op zijn whiteboard. Hij oreert over het naturalisme, Couperus, Eemans. Hij probeert ze te enthousiasmeren voor verhalen waarin de personages rechtstreeks op hun verdoemenis afstevenen en terwijl hij dat doet, staren de leerlingen van 5 VWO hem met hun vuisten onder hun kin glazig aan, alsof ze zitten te kijken naar opdrogend verf op een doek. Wanneer Mike aantekeningen op het bord zet, schrijven ze braaf mee. Althans, sommigen dan. Dat vele schrijven ergert hem gelukkig niet. Mike schrijft tegenwoordig sowieso alleen nog maar met de hand. Zijn typemachine is kapot en eigenlijk hoort een schrijver, een echte, immers toch met een kroontjespen te schrijven. Hij heeft zo'n ouderwetse leren schrijfmap, met daarin een notitieblok met 5 mm ruitjespapier. Dat heeft hij zelf niet bedacht. Toen hij een replica cadeau kreeg van de eerste handgeschreven bladzijde van het manuscript van De Ontdekking van de Hemel, zag hij dat Mulisch dat ook gebruikte en vond hij het eigenlijk wel iets hebben. En ja, toen hij het later zelf probeerde, kregen zijn teksten inderdaad ineens een extra literair gehalte. Al moet hij eerlijk toegeven dat het schrijven er wel een beetje bij in is geschoten, sinds hij als docent Nederlands voor de klas staat en een gezin heeft. Waar hij tijdens een studie en stage in de avonden en weekenden nog tijd had voor zijn verhalen, is hij nu voornamelijk bezig met zijn vrouw en kind. Met het nakijken van toetsen en opdrachten en het voorbereiden van zijn lessen voor de volgende dag. Hij is al lang blij wanneer hij een uurtje of twee volledig voor zichzelf heeft en spendeert die dan ook graag op de bank met een zak chips of in bed met zijn ogen dicht. Hij heeft het echt geprobeerd destijds, toen hij nog stage liep bij de uitgeverij. Hij schreef tientallen verhalen die hij stuk voor stuk beter vond dan de vorige. Wanneer hij ze zo'n 100 keer herlezen had en ze eindelijk af waren, propte hij de verhalen in enveloppen en plakte die onder de postzegels, om ze op te sturen naar alle literaire tijdschriften die hij kende. Toen hij na de 20e keer nog niets had gehoord, begon hij te vermoeden dat er misschien iets mis was met de post en ging hij ze maar gewoon langsbrengen bij al die grachtenpanden. Maar ook dat leverde geen enkele reactie op. Ja, 1. Maar ze hadden zijn naam verkeerd gespeld op de envelop en de bijgevoegde brief had betrekking op een reeks gedichten, terwijl hij toch echt een verhaal had gestuurd. De roman waar hij toen mee bezig was, waarmee hij de wereld zou redden, heeft hij ook nog afgeschreven. Hij heeft hem onder de neus geschoven van iedereen die het wilde lezen, in de hoop dat er een balletje zou gaan rollen. De schrijvers die hij mailde waren echter te druk met het leven van de droom en hadden niet de tijd die van een ander waar te maken. Degenen in zijn kring die het wel wilden lezen, vonden het wel vermakelijk, maar zagen er niet echt de grotere man in die Mike zelf voor ogen had. Op een gegeven moment heeft hij een van de redacteuren van de uitgeverij met grote puppyogen aangekeken met de vraag of zij het misschien wilde lezen. Dat wilde ze, dus Mike's droom was gered. Zij was immers een ervaren redacteur, die ongetwijfeld de kwaliteit, nee, de genialiteit, van het manuscript in zou zien. 2 weken later zaten ze samen om de tafel en was de conclusie helaas toch vermakelijk, maar geen roman. Natuurlijk wist ze dat hij aardig kon schrijven, dus misschien kon hij zich eerst beter focussen op korte verhalen. Maar goed, dat heeft uiteindelijk dus ook niks opgeleverd. Het is echter niet zo dat Mike de literatuur compleet de rug toe heeft gekeerd. Hij geeft immers les, en dat doet men niet zonder stiekem nog enige liefde te koesteren voor het vak in kwestie. Ook al voel je de wrok als hij tijdens een mondeling weer een recente bestseller moet bespreken die hij in zijn eigen hoofd ook zelf had kunnen, nee, moeten schrijven. Toch neemt hij zijn tweede druk van de Max Havelaar mee naar de les om indruk te maken en laat hij ze raden hoeveel die heeft gekost. En toch doet Mike met Kerstmis al zijn leerlingen op basis van een vragenlijst een boek cadeau, ook al kost hem dat 200 euro uit eigen zak, omdat hij ergens de erkenning en waardering vandaan moet halen. Als het niet lukt bij de lezer, dan maar bij zijn leerlingen. Het is niet zo dat hij compleet is gestopt met schrijven. Het is alleen een stuk minder dan vroeger en de onderwerpen zijn niet meer zo vrijpostig en uit de hoogte. Hij schrijft met meer bezinning en introspectie, al zegt hij het zelf. Online gaat hij op zoek naar schrijvers die ook docent zijn geweest en andersom. Die zijn er. Weinig, maar ze zijn er. En dat is genoeg voor mij om de schrijfmap open te slaan, de pen op te pakken en aan de slag te gaan. Hij schrijft Er was eens een man die alleen maar las uit de boeken die hij zelf had willen schrijven. Kijk, daar zit Mike sipjes in zijn fauteuil in de woonkamer voor zich uit te staren. Zijn vrouw is gestorven. Zijn zoon heeft een leven opgebouwd dat ver van dat van hem verwijderd is en in het huis heerst een stilte die af en toe wordt opgevangen door een kwetterende vogel in de tuin of een krakende trap bij de buren. Het is hem niet gelukt gepubliceerd te worden. Ook niet tijdens zijn docentschap. Het klopt dat zijn verhalen een stuk volwassener waren geworden, een stuk wijzer, maar helaas bleek niemand te zitten wachten op de introspecties van een 40-jarige docent die in zijn verdere leven niet bijster veel bereikt had. Hij heeft zeker nog gepoogd zijn werken hier en daar naartoe te sturen, maar nergens heeft het de literaire muren weten te doorbreken. Af en toe lukte het hem nog iemand zover te krijgen dat hij ze zijn verhalen mocht mailen, maar ook dan bleef na maanden een reactie uit en liet Mike het er verder maar bij zitten. De verhalen zijn inmiddels in duizend stukjes verscheurd. Zijn manuscripten zijn in rook opgegaan. Letterlijk, hij heeft ze in de open haard verbrand en er zo toch nog een beetje warmte aan overgehouden. Hij deed het niet in een opwelling van woede, houdt hij vol, maar vanuit praktische overwegingen. Waarschijnlijk was er niemand die het na zijn dood zou lezen, dus dan kon hij er maar beter vanaf zijn. Pas later bedacht hij dat er waarschijnlijk ook bestschrijvers bestonden die pas na hun dood zijn gedebuteerd, maar voor de zekerheid heeft hij dat maar niet opgezocht. Ondanks dat zijn levenswerk dus van de aardbodem verdwenen is, staat er nu toch weer een laptop op zijn schoot. Hij is er inmiddels achtergekomen dat dat toch makkelijker is dan typemachines die kapot gaan en pennen die constant leeg raken en uitdrogen. Wat de echte schrijver zou moeten gebruiken om te schrijven kan hem weinig meer deren. Hij is het nooit geweest en zal het ook in zijn laatste dagen niet meer worden. Het Word-document op zijn scherm is nog leeg, ook al weet hij al wat hij wil gaan schrijven. Nu alles erop lijkt te wijzen dat er niemand zal zijn die zijn schrijven zal lezen, is er eigenlijk nog maar één verhaal de moeite waard. Maar eerst kijkt hij nog even om zich heen, door zijn woonkamer. Naar de Simba die op de vensterbank staat te brullen en naar de platenspeler die naar stof staat te happen. Hij kijkt naar de klassenfoto's met zijn favoriete leerlingen, naar zijn uitpuilende boekenkast met boeken van schrijvers die weer achternamen hebben gekregen. Dan haalt hij diep adem en begint voor het laatst aan een verhaal. Hij schrijft: "Kijk, daar zit Mike op zijn kamer, wild te tikken op zijn typemachine." Dat was De Aspirant. We maken kennis met Mike terwijl hij wild zit te typen op zijn kamer. Hij werkt bij een uitgeverij en is dus onderdeel van het schrijverswereldje, maar echt vlotten met zijn schrijfsels wil het nog niet. Wel vergelijkt hij zichzelf alvast met Moelisch, Hermans en Reven. Want als hij een beetje indruk wil maken, moet hij toch op zijn minst wel aan hun niveaus kunnen tippen. In het tweede deel van het verhaal is Mike docent. Hij heeft een familie en het is hem nog niet gelukt om gepubliceerd te worden, maar hij schrijft wel ijverig door. Je merkt al wel een klein beetje verbeterheid bij hem als hij al zijn afwijzingen van literaire tijdschriften krijgt en als hij tijdens mondelingen boeken voorbij ziet komen die hij het liefst zelf had geschreven. Als hij eenmaal met pensioen is, heeft hij zijn droom al bijna opgegeven. Hij vraagt zich stiekem nog af of er auteurs zijn die pas postuum carrière hebben gemaakt, maar daar blijft hij niet al te lang bij stilstaan. Wel schrijft hij nog, ook al is het dan niet meer voor zijn droom. De vraag is dan voor wie of wat hij nog wel schrijft, maar die vraag laat ik aan jullie om te beantwoorden. Ik hoop met dit verhaal iets geschreven te hebben over dromen en ambitie, over onze drang naar erkenning en hoe we die niet altijd zullen krijgen. Maar ook wanneer die erkenning uitblijft, gaat het leven door. En daar zullen we het mee moeten doen. Mocht jij nou ook een verhaal hebben geschreven en wil je die terug horen op de podcast, ga dan naar www.verhalenvoorslapengaan.com/inzenden. Of klik op de link in de beschrijving van deze podcast en wie weet lees ik hem binnenkort voor. Voor ik afsluit nog één dingetje. Het luisteren van de podcast is gratis, maar het maken is dat niet. Natuurlijk vind ik het hartstikke leuk om te doen, maar mocht je de podcast willen steunen, dan kan dat door een donatie te doen via de link in de beschrijving. Je kunt gebruik maken van elke denkbare betaalwijze. Zo kan ik weer een jaartje de site in de lucht houden en krijgen jullie er in de vorm van weggeefacties voor mooie boeken ook wel iets voor terug. Je kunt je waardering voor de podcast natuurlijk ook uiten door een positieve beoordeling achter te laten of door hem met anderen te delen. Dat helpt mij enorm. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Voor achter de schermen, updates, vragen of opmerkingen kun je me vinden op social media onder de naam Verhalen voor het Slapen Gaan. En dan zie/hoor ik jullie volgende keer. Voor nu, goedenacht, slaap zacht.